onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria het derde en het zesde vers. O heilig is zijn naam en hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. 3 en 6 van de lofzang van Maria. We lezen vanavond uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 22. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Vierde vers van 22. En wij luisteren eerst naar Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons in aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij willen vanavond verder lezen in Handelingen 8 en de tekst voor de prediking vindt u in de versen 32 tot en met 35. Handelingen 8 uit de geschiedenis van de Kamerling. Nu de versen 32 tot en met 35 en de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voordien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Laten wij samen bidden. Heren, als wij vanavond voor de tweede maal in uw huis zijn, op deze zondag, dan danken wij u allereerst voor de nieuwe gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. Want dat laat u ons ook vanavond toch weer verkondigen, heren. De schriften liggen voor ons en de schriften mogen worden geopend. En de schriften bevatten de woorden des levens, der zaligheid. Getuigenis door uw Heilige Geest te boek gesteld, aangaande de Heere Jezus, en aangaande zijn verlossingswerk, en aangaande de vruchten van dat werk. Heere, wij bidden van u, wilt u in ons midden zijn, en wilt u in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing, de prediking van uw woord, de waarheid van het evangelie, indragen in onze harten. We zullen vanavond gaan luisteren naar de prediking zoals de evangelist Filippus die gebracht heeft aan die ene luisteraar, die man uit Ethiopië, die Moorman. En we zullen horen hoe Filippus het deed en wat voor hem het centrale van de boodschap was. Laat dat ook vanavond het centrale van de boodschap in ons midden zijn. Hij verkondigde hem Jezus. En heren, als we Jezus mogen verkondigen en naar het evangelie van Jezus mogen luisteren, vooral als we het doen mogen met ontsloten harten en met begeerig gemaakte zielen, dan zal het toch zeker ook vrucht dragen, zoals het bij die kamerling vrucht droeg. Wat hij nodig had, kunnen wij niet missen. Wat u hem gegeven heeft, heren, we zullen het persoonlijk ook moeten kennen. En daarom bidden wij van u, werk het in ons midden. En doe vanavond hier, wat u toen op die wagen deed, ergens onderweg, tussen Jeruzalem en Gaza, in dat woeste gebied, waar vrijwel niemand kwam. Wat u toen daar werkte, in het hart van die ene zondaar, wilt u dat vanavond ook in onze harten werken, o God. En laat dat ons hartelijk begeren mogen wezen. Als we u daarom vragen, laat dat geen lippentaal zijn, maar laat dat de verzuchting echt van onze ziel mogen wezen. Och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. We danken u ervoor, heren, dat er weer gelegenheid is om te horen wat tot onze vrede dient. Dat bewijst dat u tot op dit ogenblik onze zonden over ons nog niet vergeld en bezoekt. Want als u dat deed, dan was er geen woord van evangelie meer voor ons. U spaart ons nog en u gedenkt ons nog in uw gunst. En u bent nog langmoedig over ons, heren. En u geeft ons nog mogelijkheden om tot bekering te komen en om geloof te oefenen. O God, vergeef al onze zonden. Delg uit al onze overtredingen. En doe niet met ons naar wat we verdiend hebben. Strek uw langmoedigheid zo nog verder over ons uit, Heere, en wees ons een genadig God. We bidden u, wees u ook met hen die niet naar de kerk kunnen. Zieken, bejaarden, mensen die aan de avond van het leven zijn gekomen, die dat ook ondervinden in lichamelijke gebreken en zwakheden, en verschillende ook in ons midden ondervinden het en zijn het zichzelf soms niet eens meer bewust dat er een afbraak is in de geestelijke vermogens. Heere, gedenk ze allen. Of ze zich realiseren dat ze aan de avond van het leven gekomen zijn en dat ze steeds dichter naar de dood toe gaan, of dat ze ook voor deze dingen volkomen onvatbaar geworden zijn. Heere, ontfermt u zich over hen en werkt u met uw genade onwederstandelijk in hun harten. Bereik gij ook die harten die voor menselijk bereik afgesloten lijken, en wilt gij door uw geest nog genade verheerlijken. Wees gij met alles wat in uw dienst en in uw koninkrijk geschieden mag. Het onderwijs aan onze jonge mensen, op school, op zondagschool en op catechisatie en op allerlei andere wegen en met allerlei andere middelen. Heere, plant toch het goede zaad in hun jonge harten en sla onze kinderen niet over. En laten zij er niet mee wachten totdat ze volwassen geworden zijn en die vruchtbare, die ontvankelijke jaren van de kindertijd voorbij zijn. Heere, geef dat zij in hun jeugd al diepe indrukken, onuitwisbare indrukken mogen ontvangen van uw genade. En laat die in hun leven verheerlijkt worden, o God. En als het in onze jonge jaren nog niet gebeurd is, en als we op middelbare leeftijd kwamen, en misschien al op hoge leeftijd zijn gekomen, en als we nog altijd ten diepste vreemdelingen van uw genade zijn, terwijl de dag van ons leven al voor een heel groot deel voorbij is, wilt u dan nochtans bekerend en vernieuwend en zaligmakend werken, o God, opdat we toch nog in tijd, binnen de door u bepaalde tijd, tot kennis der waarheid mogen komen. Geef gij uw zegen aan alles wat gebeurt om het evangelie bekend te maken aan hen die er nog nooit van gehoord hebben, op zendingsvelden, onder Israël, of ook onder hen die er totaal van vervreemd zijn. Zegen gij de arbeid die verricht mag worden, ook in evangelisatieverband, en denk daarbij ook aan onze broeder Bor, die afgelopen week zijn jubileum mocht meemaken en mocht herdenken dat hij 25 jaar geleden te werk gesteld werd in Gent. Heere, zegen ook die arbeid en schakel dat ook in bij de uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt gij genadig en ontfermend op ons neerzien en niet met ons doen naar onze zonden, maar om Jezus wil ons uw gunst bewijzen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerk en in een tweede collecte voor de zondagschool. En wij zingen uit Psalm 19, het vierde en het vijfde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, en des Heren vrees is rein. 2 waar het over gaat in de geschiedenis ook, die ook vanavond onze aandacht vraagt. Die 2, Filippus en de kamerling, wisten van elkaar niets af. En ze wisten ook helemaal niet dat ze bestonden. De een had nog nooit van de ander en de ander had nog nooit van de een gehoord. Maar God kende ze allebei. En God bestuurde hun beider gang. En God zorgde in de besturing in hun beide leven ervoor dat ze bij elkaar kwamen. En dat ze elkaar niet zomaar even vluchtig ontmoetten en dan weer passeerden en weer verder gingen zonder dat ze ooit echt in contact gekomen waren. Maar God in zijn voorzienige leiding en in zijn trouwe zorg en in zijn zaligmakend werk, zo mag ik er eigenlijk wel bij zeggen, zorgde er ook voor dat deze 2 echt met elkaar in contact kwamen. En toen we vanmorgen de preek eindigden, toen hebben we ze daar gelaten op de wagen, samen naast elkaar. De een met de boekrol van Jesaja in zijn handen, waar hij in las, waar hij zo weinig of eigenlijk niks van begreep. En de ander die de uitnodiging ontvangen had om uitlegger te zijn. En die graag die uitnodiging had aanvaard. En toen was gaan zien wat Gods bedoeling met zijn komst hier in die woeste streek tussen Jeruzalem en Gaza was. En zo zijn ze met elkaar in contact gekomen en zo kreeg Filippus ongevraagd, maar door goddelijke leiding, de gelegenheid om zijn werk als evangelist te doen. Het woord Gods verkondigen, het evangelie uitdragen, al was het maar voor het gehoor van 1 enkele mens. Wonderlijke leidingen van de Heer in het leven van mensen. Zeker als hij bezig is zondaren zalig te maken. Als hij zondaren, langs welke weg dan ook, onder het woord brengt. Als hij zondaren, op welke wijze dan ook, hongerig maakt naar het woord. Begeerig maakt om het woord te onderzoeken. Begeerig houdt om het woord ook werkelijk te verstaan. Hier zien wij nou iets van wat onze catechismus in zondag 21 beleidt als het gaat over de heilige algemene christelijke kerk, waarvan dan gezegd wordt dat de zonen Gods zich een gemeente vergadert. En hij doet dat door zijn woord en geest. Hij vergadert zich een gemeente. Hij maakt zondaren tot ware gelovigen. En hij voegt ze in die gemeente. En die moorman zal er één van zijn. We hebben gezien dat in alles de leiding des Heren openbaar kwam. En wat de Heren deed in het leven van die moorman, toen hij hem toch onbevredigd liet zijn met zijn heidense religie. Wat hij deed in het leven van die moorman toen hij het in zijn hart gaf om naar Jeruzalem te reizen. Wat hij deed toen hij die moorman ook op de een of andere manier in bezit deed komen van de boekrol van Jesaja. En wat hij deed in het feit dat die man al lezende in Jesaja tot de conclusie kwam, ik begrijp het niet, en toch die boekrol niet aan de kant legde en er verder niet meer naar omkeek, omdat hij kennelijk iets in handen gekregen had waar hij ook niks aan had. Maar hij bleef lezen. En we hebben gezien de leiding van de Heere in het leven van Filippus, die een vruchtbaar arbeidsterrein had in Samaria, maar die van een engel, de engel des Heren, de opdracht kreeg om weg te gaan uit Samaria en die ook nog gewillig gemaakt werd om dat bevel op te volgen. En die toen hij daar dwaalde op die woeste weg te horen kreeg van de Heilige Geest, voeg u bij deze wagen. En die toen ontdekte dat die man aan het lezen was in de boekrol van Jesaja en die toen de vrijmoedigheid gebruikte om die man te vragen, begrijpt u dat? En die toen ontdekte dat de Heere plaats gemaakt had voor zijn werk. Dat hij nu op die wagen mocht komen te zitten en dat hij mocht gaan prediken. En als Filippus klaar is om te gaan preken, om te gaan verkondigen, dan zorgt de Heere er ook nog voor dat hij een tekst heeft. Want juist op dat moment, als ze elkaar een kilometer eerder ontmoet hadden, dan was die moorman ergens anders aan het lezen geweest. Misschien wel in hoofdstuk 52. Maar juist op dat moment dat ze elkaar ontmoeten en dat Filippus die man hoort lezen, is hij gekomen in het 53ste hoofdstuk van Jesaja. In dat zo heel bijzondere oud-testamentische evangeliehoofdstuk. En Filippus hoeft dus helemaal niet naar een tekst te zoeken, want die reikt God hem aan. We gaan met elkaar eerst eens luisteren naar die tekst. Daarna zullen we gaan luisteren naar de preek. En daarna zullen we gaan luisteren naar wat niet in de tekst staat. Maar wat toch is gebeurd. Eerst dus luisteren we naar de tekst. Laten we eens lezen nauwkeurig wat die moorman op dat ogenblik aan het lezen is. Dan herkennen we natuurlijk, dat hebben we allemaal al gedaan, want ik heb Jesaja 53 gelezen en daarna die woorden die uit Jesaja 53 geciteerd worden, dan herkennen we natuurlijk allemaal in één keer dat het hier om de profetie van de lijdende knecht des Heren gaat. Er is genoegzaam materiaal in dat citaat in vers 32 en 33 dat onze gedachten onmiddellijk naar Jesaja 53 leidt. Maar toch, en ik denk dat ik dat toch ook heel eerlijk moet zeggen, gemeente. Want als u het op uw gemak thuis zou nakijken en u zou Jesaja 53 vers 7 en 8 nauwkeurig gaan vergelijken met Handelingen 8 vers 32 en 33. En dan zou u ontdekken dat er nog wat verschillen zijn. En als ik daar geen woord over gezegd zou hebben, dan zou u me dat terecht kwalijk hebben kunnen nemen. Want dan heb ik niet voldaan aan de opdracht die ik had om allereerst in de prediking de schriften uit te leggen. En bij het uitleggen van de schriften hoort vanavond ook dat we heel eerlijk ingaan op het probleem waarop we stuiten. Want als we dat inderdaad doen, dit gedeelte hier, vergelijken met wat we letterlijk in Jesaja 53 lezen, dan komen we minstens 3 of 4 grote verschillen tegen. En die verschillen plaatsen ons voor de vraag hoe we dat nou moeten uitleggen. We kunnen toch op het woord van God vertrouwen, nietwaar? Er staan in de Bijbel toch geen dingen die ons in de war zouden brengen. We komen toch niet bedrogen uit als we het woord van God van begin tot eind geloven. Maar hoe zit het dan met dit probleem dat de Bijbel die deze moorman aan het lezen is, kennelijk toch wel wat anders zegt als Jesaja 53. Ik zal deze problematiek niet verzwijgen, gemeente. Al zeg ik er tegelijkertijd bij dat we er nou ook weer niet zo diep op ingaan, zoals dat verwacht mag worden van een of ander exegetisch handwerk, een commentaar op de handelingen der apostelen. Er zijn inderdaad ingrijpende verschillen. En hoe we die moeten verstaan, hoe we die moeten verklaren, wel, daar zijn natuurlijk verklaringen voor gezocht en daar zijn verklaringen voor gegeven en er zijn bepaalde conclusies getrokken en de conclusie die de ene getrokken heeft is, ja, dat is niet met elkaar in overeenstemming te brengen. We begrijpen niet hoe dat nou mogelijk is, dat het hier zo staat en daar zo. Dus hier heb je nou weer zo'n voorbeeld van de Bijbel, die zogenaamd dan betrouwbaar is, maar die kennelijk vol met tegenstrijdigheden staat. En waar je dus ook maar beter voorzichtig mee kunt wezen. En zijn mensen die op grond van deze en dergelijke conclusies uiteindelijk zo ver gekomen zijn dat ze zeggen, nou, dan leg ik die Bijbel maar terzijde en dan hoeft het voor mij niet meer. Er zijn ook pogingen gedaan om het allemaal heel precies met elkaar te harmoniëren en alles wat verschillend lijkt te zijn weg te strijken en op die manier met onze redeneringen er eigenlijk een oplossing voor te zoeken. Om toch de Bijbel maar te redden. En zo zijn er ook exegeten geweest die zich eigenlijk gedragen hebben als een soort advocaat van het woord van God. En die de Bijbel eens nadrukkelijk zouden verdedigen en precies konden zeggen hoe het allemaal zit. Ik geloof niet dat die eerste reactie de onze zal moeten zijn, zeker niet. Ik geloof ook niet dat het onze opdracht is om op die tweede manier bezig te zijn, alsof wij het woord van God zouden moeten verdedigen in alle opzichten. En alsof, en dat is de gedachte die er daarachter zit, alsof voor ons de Bijbel pas betrouwbaar is als ik op al mijn vragen eerst antwoord gekregen heb. Laten we zo hoogmoedig toch niet wezen. De Bijbel is betrouwbaar. Ook als ik niet op al mijn vragen een antwoord heb gekregen. De Bijbel is en in Jesaja 53 en in Handelingen 8 het door de Geest Gods geïnspireerde en daarom gezaghebbende en volledig betrouwbare woord van de levende God. Ook al staat er in Jesaja 53 iets anders dan in Handelingen 8. En het is niet pas waar als ik eerst dat probleem heb opgelost en die puzzel geen puzzel meer is. Maar zowel Jesaja 53 als Handelingen 8 staan onder de inspiratie van de onfeilbare geest. En het is allebei 100% waar. Of er dan misschien toch ergens een bepaalde theorie is die ons helpen kan om dat probleem een beetje op te lossen. Misschien hebben de vertalers van het Oude Testament, de 70 die de Griekse vertaling van het Oude Testament hebben verzorgd en uit die vertaling, die Griekse vertaling, de Septuaginta, las de moorman. Misschien hebben die in het Hebreeuws toch iets anders gehoord dan dat er door ons in wordt gehoord. Misschien hebben ze gebruik gemaakt van hier en daar andere handschriften. Het is in ieder geval bekend dat de Septuaginta op vele plaatsen geen letterlijke vertaling van het Hebreeuws is. Maar laat dat allemaal zo zijn. Ik blijf bij de stelling en dat mag, dat behoort, dat moet ook ons uitgangspunt blijven. We hebben van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 het onfeilbare woord van God, waarvan de Heilige Geest de auteur is en waarvan de Heilige Geest ook dit getuigenis geeft in onze harten, dat wat hier staat en wat daar staat, beide van God is. Zullen we het zo verstaan en zullen we zo de tekst van vanavond gaan lezen en dan ga ik niet verder meer vergelijken, maar dan neem ik uitsluitend mijn uitgangspunt in Handelingen 8, 32 en 33. Dan gaat het over een schaap en ook over een lam. En zowel dat schaap als dat lam zijn stemmeloos. Dat dier staat voor het aangezicht van zijn scheerders, omdat zijn wol eraf moet, maar dat protesteert niet, dat klaagt niet, dat is volledig onderworpen aan de wil van degene die het straks gaan scheren. Of als het staat voor het aangezicht van de slager, dan murmureert het ook niet, dan klaagt het ook niet, dan spreekt het geen verwijten, dan staat het tegenover die slager stemmeloos. En zo staat degene over wie het in dit gedeelte gaat en die met dat schaap of met dat lam vergeleken wordt er ook voor. Stemmeloos. Is dat een teken van zwakte? Is dat een teken dat hij zich niet verdedigen kan? Is dat een teken en bewijs dat de beschuldigingen die tegen hem ingebracht worden, door hem eigenlijk stilzwijgend moeten worden erkend? En dat van hem geldt, wie zwijgt stemt toe? Of is dat zwijgen juist een bewijs van zelfbeheersing? En mogelijk ook van majesteit in het licht van de valse beschuldigingen die tegen hem worden ingebracht. Straalt hij tegenover al dat onrecht wat hem wedervaart iets van beheerste majesteit uit door zijn stilzwijgen? En verder lezen we dat de persoon over wie het hier gaat vernederd is. Vers 33. Zijn vernedering. En in die vernedering, zo lezen we, is zijn oordeel weggenomen. Kennelijk is die persoon, wie het ook is, en dat zal de moorman straks wel gaan vragen, kennelijk is die persoon diep vernederd, bespot, veracht, laag neergezet. Mensen hebben met hem gedaan wat ze met hem wilden doen. Mensen hebben zich niet ontzien om hem lasterlijk te behandelen, kwalijk te behandelen. Maar zo, door die vernedering heen, is hij aan het oordeel ontrukt. Zo moet u die woorden lezen. In zijn vernedering is zijn oordeel van hem weggenomen. Is hij onder het oordeel vandaan gehaald. Hij was onder het oordeel, maar dat is niet onder, hij is niet onder het oordeel gebleven. Hij is ervan verlost. Hij is via diepe vernedering uiteindelijk tot verhoging gekomen. En dat blijkt als wij in het slot van vers 33 lezen, dat zijn leven van de aarde is weggenomen. Dat moet u opvatten in de zin dat zijn leven van de aarde is opgenomen. Dat er na zijn vernedering verhoging, verheerlijking gekomen is. En dat het resultaat van zijn lijden, van zijn beproeving, van al de smarten geweest is, verheerlijking. En dan wordt er ook nog gesproken over zijn geslacht. Midden in vers 33. Wie zal zijn geslacht verhalen? Ziet dat op zijn nageslacht? Een nageslacht dat kennelijk zo talrijk zal zijn dat niemand het echte, het eigenlijke getal noemen kan. Wie zal zijn nageslacht kunnen tellen? Wie zal kunnen zeggen hoeveel nazaten hij zal hebben? Of ziet dat mogelijk, en dat is een andere verklaring die ook acceptabel is, ziet dat misschien dat woord geslacht op de generatie van zijn tijd, toen hij zo vernederd werd? En betekent deze uitdrukking dat van al die mensen in de tijd waarin hij leefde, van die generatie van toen, niemand eigenlijk begrepen heeft wat hij kwam doen en wat de bedoeling van zijn werk zou zijn? In ieder geval begrijpen wij uit deze woorden dat het om iemand gaat die zwaar heeft moeten lijden, wiens lijden mogelijk door niemand begrepen is, maar die onder zijn lijden niet heeft geklaagd, ook al werd hij nog zo onrechtvaardig behandeld, die geleden heeft terwijl hij groot geduld aan de dag legde, en die tenslotte door die weg van lijden heen toch tot de verhoging gekomen is. En dat allemaal met de grootste gevolgen, de heerlijkste gevolgen. Hij heeft door deze weg heen een nageslacht, een volk, een kerk gekregen. Gemeente woorden, en nu hebben we de letterlijke zin ervan geprobeerd op te sporen en geprobeerd niet anders te doen dan alleen maar te lezen wat hier staat. Woorden die, al hebben we dan de letterlijke betekenis gevonden, toch moeilijk zijn om te verstaan. Zeker voor iemand als die moorman, die van de waarheid Gods en van de openbaring Gods aan Israël eigenlijk maar een heel klein beetje wist. Die van horen zeggen het een en ander wist. In zijn land had hij het een en ander vernomen over de God van Israël. En dat was genoeg om zijn belangstelling te wekken. Dat was zelfs genoeg om hem te doen besluiten zelf eens naar Jeruzalem te gaan om daar te aanbidden. Maar dat betekent natuurlijk tegelijkertijd dat hij, wat hij ervan wist, dat dat nog maar heel beperkt was. En voor iemand met zo'n beperkte kennis van de boodschap van Gods woord, zijn woorden als deze toch inderdaad moeilijk te verstaan. En geen wonder dat hij dan ook tegen Filippus zegt, van wie zegt de profeet dit? Hij heeft al begrepen dat het over iemand gaat die als een lam is en als een schaap en die vernederd is en zo ook verhoogd is en die een nageslacht krijgt. Maar wie is diegene? Is dat de profeet zelf? Geeft de profeet hier een soort zelfgetuigenis? Of heeft de profeet een ander op het oog, wiens levensgang, wiens moeilijke levensgang hij hier beschrijft? Van wie geldt dit eigenlijk? En al had de moorman had al eerder dus een onkunde beleden, nu opnieuw spreekt hij uit dat hij het niet begrijpt. En dat geeft Filippus alle gelegenheid om nu te gaan vertellen wat het wel betekent. Weet Filippus dat dan wel? Ja. En hier ziet u dat de verkondiger van het evangelie zelf ook verstand moet hebben van het evangelie. Als Filippus hetzelfde punt was gebleven als die moorman en ten aanzien van Jesaja 53 eigenlijk niet veel meer wist dan de doorsnee-Jood, die er ook zo zijn uitleg wel aan kon geven, dan had Filippus niets kunnen betekenen voor die man. Maar nu de Heere zelf aan Filippus als een door hem bearbeid en getrouw dienaar van het evangelie gemaakt mens gewerkt heeft en nu de Heer aan Filippus zicht gegeven heeft op de betekenis van dat woord en kennis gegeven heeft aan hem in wie het, over wie het in dat woord gaat, nu is Filippus een door de Heer geschikt gemaakt instrument om die moorman de weg te wijzen. En een Jezus te gaan verkondigen. En zo komen we dan bij de preekgemeente over deze tekst. Want dat wordt dan eigenlijk in dat ene woordje gezegd, hij verkondigde hem Jezus. Filippus heeft over Jezus gepreekt. En eigenlijk was met de naam Jezus de hele preek gevuld. Eigenlijk kon je boven de preek van Filippus die ene naam schrijven en daarmee had je alles gezegd. Jezus. Want, zo legt Filippus uit, hij is het die uitgebeeld wordt met dat schaap en door dat lam. En zoals dat schaap stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerders, en dat lam stom was voor het aangezicht van zijn slachters, zo stond Jezus zwijgend voor zijn rechters. Zo heeft Jezus niet geantwoord op de beschuldigingen die vals waren. Zo heeft Jezus geen pogingen gedaan om zichzelf in dat goddeloze gericht te redden. Waarom niet? Waarom heeft hij die vernedering aanvaard? Die diepe vernedering van niet alleen maar dat vals beschuldigd worden, op verkeerde gronden veroordeeld worden, bespot worden, geslagen worden, bespuwd worden. Waarom heeft hij al die vernederingen zwijgend aanvaard? Waarom heeft hij het aanvaard dat al die oordelen over hem heen kwamen, zonder zich met zijn, van zijn almacht gebruik te maken om zich zo te redden. Zonder van zijn rechten gebruik te maken om zich te verdedigen. Waarom? Omdat hij één ding wist. Dat hoe onrechtvaardig het hier ook allemaal toegaat. Het naar goddelijk recht toch strikt rechtvaardig is. Want hij moest in dat oordeel komen. En hij wist dat. Hij wist dat op het moment dat hij zich beschikbaar stelde. Toen de vraag geklonken heeft. Wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Toen wist hij dat. Dat zou insluiten. Dat daarin begrepen zou zijn. Als hij zich borg zou stellen. Dan zou hij onder het oordeel Gods door moeten. Dan zou hij zo zwaar. En zo diep vernederd worden. En daarom zweeg hij. Eigenlijk zweeg hij in het goddelijk gericht. Maar zo, en dat mag Filippus hem ook verkondigen, maar zo is zijn oordeel van hem weggenomen. Want als hij dan straks alles volbracht heeft, dan zal God hem opnemen in heerlijkheid. En zo heeft God ook gedaan. En dan zal hij, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Dan krijgt hij dat nageslacht zo talrijk, dat de Bijbel alleen maar zeggen kan, dat het een schare is die niemand tellen kan. Filippus verkondigt aan de moorman Jezus. Waarom zou het er zo staan, gemeente? Waarom zou er niet staan dat hij hem Christus verkondigde? Maar waarom wordt nou juist deze persoonsnaam van de Heere Jezus hier vermeld? Ik denk dat dat betekent dat Filippus het niet eens zozeer over de Christus gehad heeft. Dat hij het niet eens zozeer gehad heeft over de profeet of over de priester of over de koning. Maar dat hij juist alle nadruk heeft willen leggen tegenover deze moorman op Jezus. En gaat u dan eens met me terug naar het moment waarop de Heere via de engel aan Jozef en Maria bevel geeft. Dat ze hun kindje Jezus moeten noemen. Want dan wordt die naam verklaard. Waarom heet hij Jezus? Wat betekent de naam Jezus? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat heeft Filippus verkondigd. Moet die moorman dat niet weten? Dat die zondaar is? Moet die moorman dat niet weten? Dat hij vanwege zijn zonde verloren ligt? Moet die moorman dat niet weten, dat iedereen die zondaar is onder het oordeel Gods ligt? Moet de mens dat niet verteld worden? Dat we als kinderen van Adam in onze ellende zijn terechtgekomen en onszelf er nooit uit kunnen verlossen? En moet die moorman het niet weten, dat als er dan geen enkele weg uit die nood en uit die ellende en uit die verlorenheid van benedenuit is, dat God een weg geopend heeft, dat de Heere gedacht heeft aan zijn genade, en dat de Heere toen zijn zoon gegeven heeft, en dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is? Gemeente, wij moeten weten wie Jezus is. En we moeten ook weten waarom hij Jezus is. Omdat het zo hopeloos, zo verloren, zo uitermate ellendig met ons gesteld is. Dat we buiten Jezus verloren blijven. En zonder Jezus voor eeuwig verloren zullen zijn. We moeten weten dat hij Jezus heet. En Jezus is. En hoe hij Jezus is. Door als een schaap stemmeloos te zijn in het gericht. Door onder dat gericht en onder dat oordeel Gods te buigen. En het te aanvaarden. Al wat het gestrenge eisende recht van God van een zondaar vergt. Want die kwam in hun plaats. We moeten het weten, de gemeente. Jezus is zaligmaker. Niet zomaar een vriend. Niet zomaar een helper. Niet zomaar iemand die een beetje sympathie tegenover je heeft. En die een brede schouder heeft waar je tegen leunen en tegen uithuilen mag af en toe. Want zo wordt Jezus tegenwoordig veel voorgesteld. Als mijn vriend. Maar hij is zaligmaker. Hij is in het gericht geweest. Hij heeft onder het oordeel gebogen. Hij is die lijdende knecht des Heren. Hij is die man van smarten. Hij is als een lam ter slachting geleid. Hij is de dood ingegaan. Waarom de dood? Omdat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat God die eer dat hij die ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood aan zijn eigen lieve zoon gezagstraft en bezocht heeft. Hij was des doods schuldig. O gemeente, laten we toch bedenken dat hij dat ervaren heeft. En dat hij dat erkend heeft. En dat hij dat aanvaard heeft. Des doods schuldig te zijn. En daarom zweeg hij. Daarom zo diep vernederd. Omdat hij de plaats van verdorven zondaren innam. En verdorven, verloren zondaren verdienen de eeuwige verderfenis. Het is niet gering wat dat allemaal inhoudt. Wat die naam Jezus allemaal inhoudt. En wat Jesaja 53 daarvan eigenlijk vertelt. Aldus zullen wij zijner daarbij gedenken, zo zegt het avondmaalsformulier, als het om de viering van het sacrament gaat. En dan worden onze gedachten naar Jezus geleid. Jezus in Gethsemane, buigend onder dat oordeel Gods. Gewillig gemaakt om de beker te aanvaarden. En hem tot de laatste druppel leeg te drinken. Maar het kost hem bloedzweet. Hij is droevig en zeer beangst. Dat is Jezus. We volgen hem op naar Golgotha. En we zien hem daar gespijkerd aan het vloekhout. En we horen hem daar klagen, mij dorst. En we horen daar nog een veel diepere klacht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is Jezus. Die dat alles deed. Om zijn roeping te vervullen. Zoeken. En zalig maken. Zalig maken. Wat verloren is. En hij verkondigde hem Jezus. Zoals Jezus ook verkondigd wordt. In het sacrament van het heilige avondmaal. Als dat brood gebroken wordt. Als de wijn uitgegoten wordt. En als we herinnerd worden aan Jezus. Jezus. Uw verzoenend sterven. Blijven het rustpunt van mijn hart. Jezus, die zijn ziel uitgegoten heeft in de dood. Jezus, die zichzelf dood geliefd heeft voor een verdorven zondaarsvolk. En toen zijn ziel zich inderdaad tot een schuldoffer gesteld zal hebben, toen kreeg hij dat zaad te zien. Toen was er dat volk. En toen mocht hij de verworven geest uitzenden. En toen mocht hij door zijn geest die gemeente gaan vergaderen. En toen mocht hij ze hier en daar en overal in het hart gaan grijpen. Allen voor wie hij zijn bloed gegeven had. En die hij met de prijs van zijn bloed gekocht had. En die hij langs die bittere en smadelijke weg tot zijn eigendom gemaakt heeft. Nu mag hij, gezeten aan de rechterhand van zijn vader, nu zijn leven van de aarde opgenomen is. Nu mag hij als die koning op de troon, nog altijd Jezus geheten, voor koning zijn van een volk van zondaren, dat hij door zijn onwederstandelijke kracht gaat redden van het verderf. Nu mag hij door zijn geest uit de volheid van het heil, door hem verworven, uit gaan delen, zodat verlorenen inderdaad gered mogen worden. En nu mag hij zijn naam gaan bewijzen. En nu mag hij het gaan betonen, dat hij werkelijk zaligmaker is. Die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. En als Filippus op dat punt gekomen is, dan spreekt hij die moorman rechtstreeks aan. En dan mag je die moorman voorhouden. En dat evangelie mag jij nu ook horen. Ook al sta je er van nature helemaal buiten. Ook al ben je een afvallig kind van Adam. Maar die deur die God ontsloten heeft in Jezus, staat ook voor u open. En zo mag Filippus in de naam Jezus de verlossing Gods verkondigen. Het heil in Christus. Verzoening van zonde. Maar niet op een goedkope manier. Niet terwijl de zonde blijft en misschien een beetje bedekt wordt onder een camouflagebedekking. Maar de genade die Filippus aan de moorman trekt, is de genade die verworven is tegen die ontzaglijke prijs van de dood van Gods eigen zoon. Verzoening, ja, maar door voldoening. Vrede met God, ja, maar door recht. En vandaar ook aan de avondmaalstafel de openbaring van het recht in het verbroken brood en in de vergoten wijn. Als de prijs ons voor ogen gesteld wordt, gemeente, die het Christus gekost heeft om in het leven van de zijnen waarlijk zaligmaker te wezen. En zo zit die moorman, die zulke dingen nog nooit gehoord heeft, te luisteren. De man kon de kleur van zijn huid nooit veranderen. Hij kon de kleur van zijn ziel ook nooit veranderen. Want die was net zo zwart als de kleur van zijn huid. En hij heeft niemand zo hard nodig als Jezus. Gemeente, begrijpt u waarom Filippus hem Jezus verkondigde? En waarom hij niet allerlei verhaaltjes zat te vertellen, en niet allerlei anekdotes erbij haalde, en niet allerlei, ik weet niet wat voor nieuwsberichten erbij en tussenin stopte? Wat had die man daaraan? Wat heeft een zondaar eraan? Wat heeft een gemeente eraan om bezig gehouden te worden met allerlei banaliteiten en allerlei andere dingen die uiteindelijk het wezen van de zaak niet raken? Filippus houdt zich aan die ene opdracht. Want die man, die moorman, heeft maar bij één naam belang. Hij heeft maar bij het werk van één persoon belang. En daarom hij verkondigde hem Jezus. En hem, in navolging van Filippus, mag ik u vanavond ook verkondigen, gemeente. En als u verder niks anders onthoudt dan dit, dat het om Jezus gaat, dan heb u toch de kern van de zaak begrepen. Want daar zal het om gaan in ons leven. Daar moet het ons om te doen zijn. Je kunt nog zoveel op godsdienstig terrein hebben meegemaakt en beleefd. En je kunt nog zoveel rechtzinnigheid hebben gedemonstreerd en liefde voor de waarheid hebben gehad. En opgetreden zijn als verdedigers van de waarheid en ik weet allemaal niet wat. Maar waar we uiteindelijk op beoordeeld worden, wat uiteindelijk beslissend is, of we wel of geen toegang tot de eeuwige zaligheid zullen hebben, dat is of wij leren schuilen achter en betrouwen op Jezus. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Begrijp u wat ik, waarom ik vanmorgen zei? Toen het over al die dingen ging die Moorman al meegemaakt had. En al die, je zou kunnen zeggen, die ervaringen die hij gehad had. Dat hij hoe langer hoe minder in zichzelf overhield. En dat hij erachter kwam dat hij zo'n onkundig mens was. Die onderwezen moest worden. En dat hij toch ook geleerd had om bij dat woord zijn toevlucht te zoeken. Ook al begreep hij van dat woord zo weinig. Begrijpt u waarom ik toen zei dat dat uiteindelijk de grond van je vertrouwen toch niet wezen kan. En dat je op grond van wat je op dat terrein in die voorbereidende fase van het werk van de Heilige Geest, wat je op dat terrein meegemaakt hebt, dat je daar je rustbed niet van kan maken. En dat je op grond daarvan ook niet kan besluiten dat je nou recht hebt om avondmaal te vieren. Het zijn dingen die niet gemist worden, die bij het werk van de Heilige Geest horen. Maar het zijn de zaligmakers niet. Het is Jezus niet. En we hebben Jezus nodig, gemeente. En nou ga ik met u lezen wat er niet in de tekst staat. U zegt, mag dat? Ik denk het wel. Als ik maar geen dingen ga zeggen die tegen de schrift ingaan. Maar soms moet je lezen wat er niet staat. Soms moet je lezen tussen de regels door. Als het maar naar de analogie van het geloof is. Zo zeggen we dan dat dan met een theologische term. En wat ik daar dan mee bedoel. Wel, terwijl Filippus daar aan het preken is. En terwijl hij daar Jezus verkondigt. En terwijl die kamerling daar zit te luisteren. Gebeurt er wat. Dat staat niet in de tekst, dat weet ik ook, dat geef ik u grif toe. Maar er gebeurt wel wat. Wat dan? De geest zei tegen Filippus, ga toe, voeg u bij deze wagen. En toen Filippus op die wagen klom, en u begrijpt wat ik bedoel, toen klom ook de Heilige Geest op die wagen. En toen Filippus naast die kamerling ging zitten, ging ook de Heilige Geest naast die kamerling zitten. Meer nog, toen Filippus aan de kamerling Jezus verkondigde, nam de Heilige Geest zijn intrek in zijn hart. Ik zei, dat is naar de analogie des geloofs, want zo lees je het op andere plaatsen precies eender. Als Paulus buiten Filippi aan de oever van dat riviertje aan een aantal vrouwen het evangelie verkondigt. En als hij daar doet wat Filippus op die wagen deed, namelijk hij verkondigde hun Jezus. Kunt u zich van Paulus iets anders voorstellen? De man die tegen de Korintiërs zegt, ik heb me niet voorgenomen iets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Kunt u zich voorstellen dat Paulus daar in Filippi, even buiten Filippi, een andere boodschap bracht? Ongetwijfeld heeft hij dezelfde tonen aangeslagen, misschien met een andere tekst, misschien vanuit een andere invalshoek, maar dezelfde tonen zijn daar gehoord die Filippus liet horen op die wagen tussen Jeruzalem en Gaza. En toen Paulus spreekt, toen hij Jezus verkondigde, was daar de Heilige Geest. En daar wordt het wel verteld. Want terwijl Paulus spreekt, is de Heilige Geest actief. En hij opent het hart van Lydia. En die vrouw zat al te luisteren. Maar nou gaat ze nog anders luisteren. En nou gaat ze acht nemen op hetgeen door Paulus gezegd werd. Toen dat hart open ging. En toen dat hart open ging en het woord erin ging. Toen ging ze het verstaan. En als Filippus Jezus verkondigt aan de kamerling en de Heilige Geest het hart van die kamerling openzet en het woord van Jezus ingaat in zijn ziel, gaat hij het geloven. Straks, maar daar gaat het vanavond niet om, Straks dan vraagt hij, mag ik gedoopt worden? Filippus zegt, dan moet je eerst je geloof belijden. Maar wil je geloof belijden, moet je het wel bezitten. En wil je geloof bezitten, moet je het eerst ontvangen. En wil je het ontvangen, ben je helemaal aangewezen op de geest Gods. Het geloof is gave Gods, nietwaar? Geloof dat geen gave Gods is, product van onze eigen inspanning, dat is geen geloof waar je wat aan hebt. Dat is geen geloof waar je mee voor God kunt verschijnen. Dat is geen geloof dat je verlost van het verderf. Dat is geen geloof dat je verbonden doet zijn aan Jezus. Maar geloof dat ons verbindt aan Jezus. Geloof dat we dan ook kunnen belijden. Dat is een geschonken geloof. Dat is een door de Heilige Geest gewerkt geloof. En dan gaat dit gebeuren. En dat is nou wat je in de tekst niet leest. Maar wat er toch geweest is, ik weet het zeker. Gaat er dit gebeuren, dat toen Jezus gepreekt werd, en toen Filippus woorden aan de hand van Jesaja 53, toen Filippus getuigenis aangaande die knecht des Heren de oren van de moorman bereikte, toen is hij de letterlijke zin van de woorden gaan verstaan. Maar toen de Heilige Geest zijn ogen, zijn hart ontsloot en zijn ogen opende, toen is hij die Jezus gaan zien. En toen de Heilige Geest hem ogen gaf, want dat geloof dat hij hem schonk heeft ogen, toen zag hij Jezus, zaligmaker, ook voor hem. En toen de Heilige Geest hem geloof gaf, en dat geloof wat de Heilige Geest geeft, gemeente, dat heeft ook handen. Daar zorgt de Geest ook voor. Toen heeft hij zijn hand op Jezus mogen leggen. En toen kreeg hij Jezus als voorwerp van zijn geloof. Het was het onderwerp van de prediking, maar het was het voorwerp van zijn geloof. En toen hij onder de prediking van Filippus was gaan ontdekken hoe het er met een zondaar voor staat, en waar een zondaar terecht komt als hij onverzoend voor God verschijnen moet onder het oordeel, en toen hij ging ontdekken dat er alleen maar behoudenis is door die door God gegeven zaligmaker, toen ging het leven in zijn ziel op dat ik hem mocht kennen. En toen heeft de Heere door de werking van zijn Heilige Geest die verzuchting en dat verlangen ook nog vervuld. Dat staat er allemaal niet, ik weet het. En toch is het zo gegaan. Want straks vraagt hij, zo zei ik al, om de doop. En dan zegt Filippus, dan wil ik eerst graag horen wat de Heere nou in je leven gedaan heeft. En wat je nou eigenlijk bent gaan geloven. Gemeente, dat is het, en dat gebeurde bij hem. En dat kan nog. Want daartoe laat de Heer Jezus zijn evangelie verkondigen. En als hij vandaag nog zondaren toebrengt, dan doet hij dat in de enigheid van het ware geloof. Dat wil zeggen, dan krijgen ze hetzelfde geloof als die kamerling. En datzelfde geloof als Lydia. En dan gaan ze het allemaal leren. Buiten Jezus is geen leven. Geef me daarom hem. Dan gaan ze het allemaal leren. Dat ze dat lam Gods niet meer missen kunnen. Dan gaan ze het allemaal verstaan. Dat in die diep vernederde borg hun enige redding gelegen is. Dan gaan ze het allemaal verstaan. De een vroeger, de ander later, de een dieper, de ander wat minder diep. De een misschien zus, de ander misschien zo, langs verschillende kanalen en wegen. Maar dat alleen dat bloed van Jezus reinigen kan van alle zonden. En niet alleen de vernederde zaligmaker krijgen ze nodig. Maar ook hij wiens leven van de aarde is opgenomen, die verhoogd is aan de rechterhand des Vaders. En wat een wonder van genade, wat een wonder van Gods goede tierenheid is het. Als de Heilige Geest de mens nou zo'n geloof geeft, of het nou onder de prediking is, of onder het Bijbellezen, of aan de avondmaalstafel. Zo'n geloof geeft, dat ook ogen krijgt om te zien. En dat achter de tekenen van brood en wijn zien mag. En dat in de geest geleid wordt naar Golgotha's heuvel. Of naar de olijfberg waar Jezus opgenomen is in heerlijkheid. Of welk deel van het werk van de zaligmaker ook. Wat een wonder van genade, wat een geestelijke belevenis is dat als het geloof dat de Heilige Geest werkt echt mag gaan zien. En dan is zien ook hebben, gemeente. Dan is zien ook verbonden zijn aan hem. Dan is zien ook leven uit hem. Dan is zien ook de vruchten van zijn kruisverdiensten in eigen leven proeven en smaken. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Want een wonder, als dat geloof dat de Heilige Geest geeft. Het zij dat je zit te luisteren naar de preek. Het zij dat je aan de tafel des Heren als een gast van de grote koning mag aanzitten. Als de Heere door zijn Heilige Geest geloof geeft. Dat handen krijgt. Handen die je misschien bevend, misschien aarzelend, maar toch uit mag strekken naar dat voorwerp van het geloof, Jezus Christus. Met handen, die al hij zei ze nog zo onrein en bezoedeld, dan heb je er vanuit je eigen waarneming nooit in der eeuwigheid geen recht op om het te doen, maar handen die door de Heilige Geest zelf bestuurd worden, zodat ze gelegd mogen worden op dat stemmeloze lam, dat onze zonden op zich nam. Gemeente, daar gaat het nou om. En als het vandaag voorbereidingszondag is, vanmorgen heb ik gezegd, bid om armmakende genade. Ik voeg daar nu aan toe, bid om dat geloof dat Jezus mag leren kennen. Amen. We zingen uit Psalm 31, het vijfde vers. Samen danken. Genadige God, wij danken u ook voor dit woord, voor die prediking van Filippus. Hij verkondigde hem Jezus. En zo mochten wij vanavond ook van Jezus horen, de zaligmaker. Die zaligmaker is door die diepe weg heen, die zijn volk alleen maar zalig kan maken, omdat hij al hun ongerechtigheden eerst zelf gedragen heeft, die ze alleen maar zo van onder het oordeel vandaan kan halen, als ze eerst zelf onder dat oordeel geweest is en al de zwaarte van dat oordeel heeft gedragen. En zo is hij zaligmaker, zo bent u, Heere Jezus, de volkomen en de algenoegzame zaligmaker voor zondaren. En zo kreeg de kamerling deel aan u. Zo schonk de geest hem geloof. En zo mocht hij het zien en zo mocht hij het aanvaarden en omhelzen. En de deel aan krijgen. Heere, laat dat voor ons ook de zaak zijn waar het op aankomt. Daar komt het ook op aan, maar we beseffen het vaak helemaal niet. In onze onbekeerlijkheid beseffen we er helemaal niets van. Denken we dat het zonder Jezus ooit wel eens goed zou kunnen komen in ons leven. En misschien denken we er zelfs helemaal niet aan of het ooit wel eens goed zou kunnen komen in ons leven. En of we rechtvaardig kunnen verschijnen voor God. Maar ook als wij godsdienstig geworden zijn, dan kunnen we nog zo makkelijk langs Jezus heen leven. En dan kunnen we nog zo tevreden zijn met alles wat uiteindelijk geen Jezus is. En dan maken we zo vaak nog zaligmakers van dingen die nooit bedoeld zijn zaligmaker te zijn. O God, breng ons allemaal op onze plaats voor het eerst of opnieuw. En laat de Heilige Geest toch de Heere Jezus in het leven van uw kerk verheerlijken. En geef dat het in de week van voorbereiding al de uwen erom te doen mag zijn om hem te mogen zien. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Daar ligt zaligheid in, Heere. Wilt gij dan zelf de naprediker en de toepasser van uw woord zijn? En laat aanstaande zondag, als de tafel staat aangericht, als u dat geeft, dat volk van verootmoedigden en van ellendigen in zichzelf, dat de hoop alleen maar hoop kan hebben als ze Jezus mogen kennen. Laat dat volk van uw vrijmoedigheid ontvangen om aan uw tafel te komen en uw dood te verkondigen en het daarbij brood en beker te zien, wat Filippus met woorden de moorman voorstelde. En wat Jesaja, de profeet, van hem getekend heeft. Heere, bewaar ons ervoor dat we het sacrament zouden gebruiken zonder dat we er recht op hebben. En wilt gegeven dat alles ook dan met orde en eerbied toe mag gaan, waarin gij verheerlijkt wordt. Wees eerst met ons in deze week, Heere, bij al de dingen die we ook te doen hebben. Als er twee begrafenissen zullen moeten gehouden worden en als er twee keer een familie bij een open graf staat, wilt u ze sterken en ondersteunen in die weg. En wilt u geven dat het woord gesproken mag worden. En dat het op een eerlijke wijze, maar ook op een gunnende wijze gebracht mag worden. En dat uw dienst mag worden aangewezen en aangeprezen als de enige dienst waarin een mens ook werkelijk echte vervulling en vreugde en vrede mag beleven. Gedenk ons allen in uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.